Jullie te zijn. Ja, het is een kleine groep. En misschien heeft het iets te maken met het weer, of het ontwerp, of de spreker. dat heb je niet benoemd. Maar het was inderdaad, vanavond hebben we het over Bijbels seksualiteit. En het is een moeilijke tak. Voor mij echt overweldigd met zoveel informatie. Ik denk, ja, seksualiteit is ook een heel breed onderwerp. En waar hebben we het over? Er zijn zoveel ideeën. Het is ook een heel gevoelig, soms pittig, controversieel onderwerp in onze samenleving. En ik denk dat, ik heb binnen de kerkelijke wereld gewerkt. Ik heb ook buiten in de seculaire wereld gewerkt. Katie en ik allebei. We hebben met zoveel mensen, met zoveel ideeën over seksualiteit samengewerkt. En een beetje van alles. En dat zien wij in onze samenleving, dat het wordt meer en meer breed, meer en meer vloeibaar qua begrip en alles. Ik denk, ja, hoe kunnen wij daar omgaan? Wat staat er in de Bijbel hierover? En wat is eigenlijk onze taak als gemeente? En ik denk dat heel veel mensen, we hebben een aantal mensen hier ook binnen de gemeentes in Nederland ontmoeten, die ook collega's, goede vrienden, familieleden, die worstelen met iets op het gebied van seksualiteit. Dus het is ook soms een heel gevoelig onderwerp. En we zien ook vandaag is dat, 70 jaar geleden hadden de meeste mensen hier in Nederland, net als in Amerika en veel van de westerse landen, in het algemeen een, wat wij zullen nu noemen, een conservatief blik op seksualiteit. Je had de traditionele idee van de huwelijk en seksualiteit was wat de meeste mensen erkenden. En in het algemeen, dingen die buiten daar stond, was niet normaal. Maar nu is het helemaal anders. En eigenlijk nu is tolerantie voor diverse seksuele uitingen heel vaak een soort lakmoesproef van je goedheid als een persoon in de samenleving. Als je tolerant bent of niet over verschillende vormen van seksuele uitingen en expressies, dat betekent, ben je iemand die goed is of niet. En heel vaak is er heel veel oneensheid in de samenleving, maar ook binnen de gemeentes, binnen de kerken. Je ziet één extreem naar de andere extreem. Heel conservatief of heel liberaal. En dat is ook heel vaak, en ik denk, dit is een heel groot probleem, meestal voor onze jonge mensen. Tieners, kinderen. Ze groeien op in een samenleving waar alles is een beetje vaag, vloeibaar. Geen vaste begrippen. En als we kijken ook naar de gemeente, naar een bron van waarheid, is het vaak ook heel diverse ideeën hierover, ook binnen de kerken. Ik denk, wat doen wij hiermee? En misschien is er ook een neiging om te denken, dit komt alles door de seksuele revolutie van de jaren 60 en 70. Want dat is een grote verandering in westerse samenleving. Maar eigenlijk, het is niet alleen een conflict tussen liberaal ideeën en conservatieve ideeën. Voor de Bijbel is het iets anders. Een derde een betere keuze. En dit is iets dat eigenlijk niet nieuws is voor onze samenleving. Misschien is het een nieuwe vorm, een nieuwe expressie. Maar dit is door de eeuwen heen heel vaak een conflict in de samenleving. Wat is de doel? Wat is de context van seks? Wat is seksualiteit? Wat is normaal? Wat is niet normaal? Wat is goed? Wat is slecht? En eigenlijk wat wij zien in de Bijbel is dat het was nog steeds een moeilijk vaak, al eeuwen terug. En Paulus heeft hetzelfde probleem bij de gemeente in Korinthe. En we kijken vanavond naar de brief aan de christenen in de gemeente in Korinthe. In eigenlijk 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 6 en 7. En wat wij zien is dat Korinthe was een beroemde stad. Het was een beetje als, het wordt heel vaak vergeleken met Amsterdam. Heel liberaal, heel multiculti. Verschillende culturele mensen. Het was een havenstad. Je had mensen van verschillende culturen die samenkomen. En er zijn ook heel veel liberale ideeën over seksualiteit. En dat was ook de christenen in Korinthe, waren ook mensen die kwamen uit dat samenleven. En Paulus, hij schreef in zijn brief aan de Korintiërs iets over seksualiteit. En ik denk dat dit is een goede plek voor ons vanavond om daar naartoe te kijken. Om te zien, want wat wij worstelen nu in hedendaagse Nederlandse samenleving is niet helemaal nieuw. Want Paulus en de kerk en de gemeente in Korinthe heeft ook met dezelfde ideeën en dezelfde dingen geworsteld. En daar naartoe willen we kijken vanavond en willen ontdekken dat Gods ontwerp de sleutel is voor echt seksuele intimiteit en vervoeling. En de meeste mensen, ze zijn op zoek naar echt vervoeling, seksuele intimiteit. En ze proberen om te vinden op zoveel verschillende manieren. Maar wat we willen zien vanuit Gods woord is dat zijn ontwerp de sleutel is voor echte seksuele intimiteit en vervulling. Dus we kijken eerst naar 1 Korinthe hoofdstuk 6, versen 13 tot en met 20. En dan de eerste 5 versen van hoofdstuk 7. En wat we zien hier is, Paulus gaat 2 tegengestelde perspectieven over seksualiteit behandelen. De eerste, dat zien wij in vers 13, dat is meer de liberaal kant. En de tweede in hoofdstuk 7, dat is meer de conservatief kant. En wat Paulus laat zien is dat Gods ontwerp is eigenlijk geen van beide. Het is eigenlijk een derde keus. Een derde route. Dus we gaan eerst met hoofdstuk 6, begin met vers 13. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoerij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Nou, wat we zien hier in dit eerste vers, dit is een uitdrukking. Dat eerste deel van het vers, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Dat was een uitdrukking in die tijd. En het was een samenvatting van een Griekse filosofie. En het idee is dat, volgens heel veel ideeën in de Griekse cultuur, is dat er is een verschil tussen het fysiek lichaam en je geest. Ze zijn eigenlijk niet aan elkaar verbonden. En de geest was goed, de geest is altijd goed, en het lichaam, de vlees, was altijd slecht. Maar dat idee van het verschil, of dat scheiding tussen die twee, dat betekent voor veel Grieken, is dat het maakt eigenlijk niet uit wat je met je fysiek lichaam doet. Alleen wat je doet met je geest. Je doet alleen goede dingen met je geest, en dan wat je doet met je lichaam, dat is heel anders. En dat heeft geen effect op je geestelijke gezondheid. Dat was het idee. En als wij zien in dat expressie, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, het idee is dat zijn gewoon behoeften. Je buik heeft een behoefte aan eten. En je geeft het eten. Dus je fysieke lichaam, het heeft ook een behoefte aan seks. En je geeft het maar. En in de Griekse cultuur was het heel normaal om een beetje van alles te zien qua seksualiteit. Want het idee was, het is alleen een soort fysiek lust, een fysiek behoefte. Geef het maar. Het maakt helemaal niet uit. En het doet niks met je geestelijk leven. En de mensen, de Korintiërs, die vanuit dat idee zijn tot Jezus gekomen, het blijkt dat ze waren nog steeds bezig met dat in hun eigen levens. Dus het idee was, ik kan nog steeds groeien in mijn geloof, mijn geestelijke gezondheid in Jezus, maar wat ik doe met mijn lichaam, maakt niet uit. Het heeft geen effect. En Paulus zegt, nee, het heeft wel een effect. Je lichaam is niet tijdelijk, want volgens de Grieken, je lichaam was alleen tijdelijk. Dus je gaat uiteindelijk, alleen je geest gaat door. Dus het maakt niet uit wat je doet met je lichaam. En Paulus zegt, nee, vers 14, en God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Hij zegt, jouw lichaam is niet tijdelijk. Het is belangrijk. En wat je doet met je lichaam is ook belangrijk. En dan gaat hij verder en hij zegt, nou, nog niet. We gaan terug. Nou, dit idee van seks is alleen een fysiek behoefte. Het is alleen een fysiek een lust. Paulus zegt, of uit eigen zien wij dat eigenlijk in onze eigen samenleving van vandaag. Het idee is heel vaak, dit is Dit is wie ik ben. Het is alleen seks. Het is niets meer. Het heeft geen effect op mijn innerlijke persoon. Het is gewoon iets dat ik leuk vind. Maar dat idee van fysiek, dat seks is alleen iets maar fysiek en een behoefte of een lust. Het is uiteindelijk zelfzuchtig. Want het is prestatiegericht. Dat betekent dat voor seks de doel dan is dat je heeft iemand nodig om alleen een behoefte te vervullen. En het vermindert de waarde van de anderen. Want ze zijn daar net als een broodje. Alleen een behoefte vervullen. Dus eigenlijk meer zelfzuchtig. En eigenlijk, dat idee is dat als het alleen een behoefte is van onze lichaam, hoe meer wij dat behoefte vervullen, hoe meer vervuld we worden. Hoe meer blijven zullen worden. Maar de onderzoek wijst heel anders. Ik heb iets opgezocht volgens de tijdschrift Psychology Today. Dat promiscu alleenstaanden, dus vrijgezellen mensen met veel sekspartners, zijn eigenlijk volgens het onderzoek het minst seksueel tevreden. Het is mensen in een langdurige relatie met één andere persoon zijn het meest tevreden. Volgens de Journal of Sexual Medicine, wanneer één partner naast normaal seksueel gemeenschap ook aan zelfbevrediging deelneemt, heeft dat een negatief impact op een seksueel tevredenheid, maar ook op een de tevredenheid in de relatie zelf. Dus het idee is dat hoe meer je het voedt, hoe blijer je wordt, blijkt niet waar te zijn volgens een onderzoek. Volgens de Canadian Journal of Sexuality, wanneer de man in een gezelschap de behoefte van zijn vrouwelijk partner boven die van zichzelf stelt, leidt dit tot grotere tevredenheid voor allebei. Dus als hij zoekt niet zijn eigen behoefte, maar stelt de behoefte van zijn vrouwelijk partner boven die van zichzelf, dat leidt tot meer tevredenheid, niet minder. Dus seks is meer dan een fysiek behoefte. Het omvat de hele persoon. En dat zien wij in vers 14 tot met 17. Sorry, 15. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Dat idee is, Paulus zegt in vers 16, want in die tijd, heel veel mensen gingen naar prostituees. En heel vaak was het een deel van godsdienstig activiteiten. En het blijkt dat veel van de christenen in Korinthe gingen nog steeds naar een prostituee voordat lichamelijk behoefte. Maar Paulus zegt, maar als je één met een hoer bent, dan ben je één met haar. Één lichaam met haar. En dat idee is dat het is meer dan een fysiek eenheid. Als ik alleen een fysiek eenheid was, dan is dat zin een beetje onzin. Want dan kun je zeggen dat als je fysiek één bent met een hoer, dan je fysiek één bent met een hoer. Het is onzin. Het betekent dat je bent één lichaam met haar. En wat wij zien in vers 16 is dat het is een citaat vanuit Genesis hoofdstuk 2. Want die twee, zegt hij, zegt God, zullen tot één vlees zijn. En dat komt van Genesis hoofdstuk 2 in het begin van de schepping van de mens. De schepping van man en vrouw. En hij geeft de vrouw aan de man. En er staat dat de twee worden één vlees. Dat is niet alleen fysiek. Het is niet alleen lichamelijk. Dat is één persoon van alles. Lichamelijk, geestelijk. Alles wordt één vlees volgens God. Het is een hele persoon. Een uniek band tussen een man en een vrouw. En wat we zien in de Bijbel en door de hele Bijbel is dat er moet nooit fysiek eenheid zijn zonder hele persoon eenheid zijn. Je kan niet alleen fysiek één zijn zonder hele persoon één zijn. Dat is het idee van seksualiteit en intimiteit volgens de Bijbel. En in het begin, God heeft seks aan de mens gegeven, tegelijk dat heeft man en de vrouw samengebracht in een huwelijk. Dus in dat is de context. Het was niet bedoeld om buiten dat verbondsrelatie van een huwelijk, het is bedoeld om altijd binnen het verbondsrelatie van een huwelijk. Seks is een volledig overgave van jezelf aan iemand anders. En dit is de basis. God zegt, seks is niet een behoefte, het is niet alleen een lichamelijke behoefte, het is een overgave van je hele zelf aan iemand anders. En het is bedoeld alleen in de context van een verbondsrelatie in een huwelijk. Volgens de Bijbel is de verbondsrelatie van het huwelijk de enige context voor seks en de enige manier om naakt en onbeschaamd te zijn. Dus dat idee dat ze waren naakt en onbeschaamd, dat kan eigenlijk niet op een andere manier. Want op een normale manier, of wat wij zien heel vaak op dat alleen fysiek manier om samen te zijn, dat is gebaseerd op prestatie. Dat is gebaseerd op hoe je dat elkaar kunnen vervoelen. Maar dan kan je nooit eigenlijk naakt en onbeschaamd zijn. Want het is gebaseerd op je prestatie, hoe goed je het doet. Maar in het verbondsrelatie kan je helemaal aan elkaar naakt zijn en helemaal onbeschaamd, want je bent geaccepteerd door het verbond. In Gods ontwerp heeft seks niet alleen een bepaalde context, maar ook een bepaalde doel. Want we zien ook, als het alleen lichamelijk is, de doel is alleen een behoefte, vervoeling. Maar volgens de Bijbel is er veel meer. Het is meer dan alleen iets fysiek te doen. Het is dat diepere band. En dus gaan wij iets verder. We hebben Paulus heeft behandeld eerst dat idee is dat seks en seksualiteit alleen een soort fysiek behoefte is. Maar nu gaat hij naar de andere kant. In hoofdstuk 7, vers 1 en 2. Wat nu de dingen betreft waarover u mee geschreven hebt, het is goed voor de mens om geen vrouw aan te raken, maar laat vanwege allerlei vormen van hoerij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Nou, de Corinthiërs heeft Paulus eigenlijk een brief geschreven. En er waren een aantal vragen in die brief, want ze wilden Paulus even vragen, oké, wat doen wij hierover, wat doen wij hiermee bij deze vraag? En een van de vragen was, idee is, de andere kant van seksualiteit. Als liberaal was, het is alleen een fysieke behoefte. De conservatief idee was, seks is vies. Het is onheilig. Dat moeten we eigenlijk niet doen. Als het moet, misschien wel. Maar zo minder mogelijk. En eigenlijk wat is gebeurd in de gemeente daar in Korinthe, is dat een aantal van de christenen willen hun vrouw wegsturen. Ze willen eigenlijk scheiding van de vrouw, zodat ze niet meer seks willen hebben. Omdat seks is onheilig. En het idee is dat als wij alleen zijn, als we geen vrouw heeft, als we geen partner heeft en dus geen seks heeft, dan ben ik eigenlijk meer heilig. En dat is meer de conservatief idee. Is dat, oké, dat is vies, daar praten wij alleen over met fluisteren. Maar volgens de Bijbel, dat is een onbijbelse idee van seks, is dat het vies of onheilig is. Als je kijkt naar de Bijbel in het algemeen, is er heel veel positief te zeggen over menselijke seksualiteit. Het eerste gebod in Genesis hoofdstuk 1, toen God heeft net de man en de vrouw gemaakt, heeft gezegd, zijn eerste gebod, wees vruchtbaar, word talrijk. Zijn eerste gebod vereist seks, seksualiteit. We lezen in Spreuken, hoofdstuk 5, 18 en 19. Verblijd je over de vrouw van je jeugd, een zeer liefelijk hinde, een bevallig steengeitje. Laat in haar borsten jou te alle tijden dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Het is heel positief over het idee van intimiteit tussen een man en zijn vrouw. Er is een hele boek dat gaat over seksualiteit en intimiteit. Hooglied. Wij noemen het de Hooglied. Dus heel vaak, er is wat bewijs in de geschiedenis dat sommige rabbies in Jodendom dachten dat je mag dit boek niet lezen voordat je een jonge man was. eigenlijk als je dit, het is geschreven als een gedicht. En het is een gesprek tussen een man en zijn vrouw. En als je dat hele hooglied, dat heel boek leest, ga je die twee mensen zien seks hebben 3 keer. Ik heb een studie hierover gevolgd door een predikant in Amerika. En hij zei dat hij was bezig met een bijbelstudie bij een Amerikaanse voetbalteam. Bij een universiteit. Je had een heel groot groep grote mannen. Ze waren even studeren over in het hooglied, over seksualiteit. En hij ging door, dit is wat het betekent, dit is wat gebeurt. En hij zei op een bepaald moment, een van die mannen ging met zijn Bijbel. Want er zat heel veel intimiteit daarin. En wat zien wij is vanaf het begin, het is goed, het is van God om intimiteit te zijn. Om bijbelseksualiteit te ervaren. In vers 3, luister wat Paulus zegt tegen die mannen die zijn getrouwd met een vrouw. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldige bereidwilligheid betonen. En evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u niet aan elkaar, behalve dan met onderlinge goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Zegt in vers 3, de verschuldige bereidwilligheid. Zo noemt Paulus intimiteit in het huwelijk. De verschuldige bereidwilligheid. Dat idee is dat de man is aan zijn vrouw intimiteit verschuldig. En de vrouw aan haar man. Hoe kan dat? En dat heeft iets te maken met dat verbondsrelatie. Zie, door de Bijbel hebben we heel veel verbonden. Er is een verbond tussen Noach en God. Een verbond tussen Abraham. Een verbond tussen Mozes en God. En wat wij zien heel vaak is dat met een verbond is er een teken van dat verbond. En er is ook heel vaak een gebod om dat verbond te vernieuwen. Regelmatig. En bijvoorbeeld met Noach en het verband tussen God en Noach. God gaf een teken van het verbond. De regenboog. En iedere keer dat het gaat stormen, kon ze de regenboog zien als een vernieuwing teken van het verbond. En bij Mozes en Israël in Egypte. Hij heeft een verbond met hun gemaakt toen hij hen uit slavernij heeft weggenomen. En dat was door de Pesach. En er was ook, dat was een verbond, het was een teken van de verbond. Het teken was het lam. En dus elke jaar moeten ze eigenlijk hier aan denken. In de eerste maand van het jaar, ze gaan nog een lam verslachten om de verbond met God te vernieuwen. En dan Jezus. Hij heeft het, de Pesachmaaltijd, hij heeft het een nieuwe betekenis gegeven in zichzelf. En zegt, ja, dit brood is nu mijn lichaam voor jullie en dit wijn is mijn bloed voor jullie uitgegoten. Elke keer dat hij dat doet, denk hieraan. Dus het was een teken voor onze nieuwe verbond. Als wij de heilige avondmaal samen nemen als gemeente, dat is een teken voor ons verbond met Jezus. En dat doen wij regelmatig als een vernieuwing van het verbond. En in het huwelijksverbond, de teken daarvan, is de lichamelijke eenheid, de seks, tussen man en vrouw. Het is een teken van het verbond. En elke keer dat een man en een vrouw komt samen in gemeenschap met elkaar hebben, dat is eigenlijk een daad van verbondsvernieuwing. En dat is de hoofdrol van seksualiteit in het verbondsrelatie van het huwelijk. We weten van Genesis hoofdstuk 1, ja, een deel van de doel van seksualiteit is voortplanting. Dus kinderen te krijgen. Dat is zeker een doel daarvan. En de verschil, de lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen wijst daaraan. Maar de hoofdrol van seksualiteit volgens de Bijbel, is eigenlijk dat verbondsvernieuwing. De verbond van het huwelijk, de vernieuwing met elkaar. Om te zeggen, ik heb mezelf helemaal aan jou gegeven. En de ander zegt, ik heb mijzelf helemaal aan jou gegeven. Het is een symbool voor het verbond van het huwelijk. Daarom is seks buiten het huwelijk verkeerd. Want het is niet mogelijk om een verbondsvernieuwing te hebben als er geen verbond is. God heeft ons een context en een doel voor seks gegeven. En iets die buiten daar staat, kan het niet vervullen. Het reflecteert ook de verbond tussen ons en Jezus. Want in het evangelie, Jezus heeft zichzelf helemaal aan ons overgegeven. En wij, als wij tot geloof komen, geven wij ons ook helemaal aan Hem. Het is een verbond tussen ons en Hem. En wij zijn volledig onthuld voor Hem, maar ook volledig geaccepteerd. Onze schaamte is weggenomen. Wij zijn eigenlijk, net als een man en een vrouw kunnen naakt en onbeschaamd zijn, wij kunnen ook naakt en onbeschaamd voor Jezus zijn. Het reflecteert ons verbond met Jezus. Om echte seksuele intimiteit en vervulling te ervaren, moeten wij seks ervaren volgens Gods perfect ontwerp. In de context van het huwelijk en met als doel een verbondvernieuwing, vinden wij ware intimiteit en vervulling. Nog een paar aanvullende gedachten. Wij zien in de Bijbel zijn zoveel onderwerpen hiervoor, dus we kunnen niet alles behandelen, maar een paar aanvullende gedachten is dat seksualiteit volgens de Bijbel is van aard heteroseksueel. En dat komt omdat Gods creatieve bedoeling was altijd tussen een man en een vrouw. Wij zien de verschillen in het lichaam, maar ook het reflecteert de relatie tussen God en zijn volk, Jezus en zijn gemeente. Het is Jezus in een verbondsrelatie met zijn gemeente. Niet Christus met Christus of de gemeente met de gemeente, maar de gemeente als bruid en Jezus als de bruidgom. En iedere keer dat wij homoseksualiteit zien in de Bijbel, het is altijd in een negatief perspectief. Dus het was van de aard heteroseksueel. En dat reflecteert Jezus' relatie met de kerk. Het is ook van aard monogaam. Eén man met één vrouw. Mensen zeggen soms dat de Bijbel steunt dat een man kan meer vrouwen hebben. Want wij zien dat Abraham en een aantal andere leiders en voorvaders van de geloof hadden meer vrouwen. Maar in ieder geval veroorzaakt dit heel veel problemen. Dat is nooit een positief beslissing. God heeft het nooit geboden. En iedere keer veroorzaakt het heel veel problemen. Want Jezus zegt, het was zo bedoeld in het begin, dat de twee worden één vlees. En één vlees kan niet gedeeld worden met de anderen. Maar ook in dat beeld van de relatie tussen God en zijn volk. Zijn volk, hij heeft geen andere volken. Alleen zijn eigen volk. En zijn eigen volk mag geen andere goden hebben, behalve hem. Dus het was altijd monogaam vanaf het begin van aard. Nou, wat doen we hiermee? Is ons perspectief over seksualiteit bepaald door onze eigen cultuur of door Gods woord? Als we eerlijk zijn, delen van onze cultuur, ze komen wel binnen onze gemeente. We zijn opgegroeid in een bepaalde cultuur. En het is makkelijk om onze ideeën over seksualiteit, dat er heel veel invloed is eigenlijk van onze eigen cultuur. En soms merken we dat niet op. Maar we moeten eerst kijken naar Gods woord als basis van seksualiteit. En als onze cultuur iets anders zegt, dan gaan we altijd terug naar wat Gods woord zegt. Wat is jouw perspectief over seksualiteit gebaseerd op culturele gewoonten of Bijbels begrip? We willen eigenlijk hier straks in onze taal willen worstelen met een aantal scenario's. Denk je, oké, wat doen we hiermee? We zijn eigenlijk begonnen vanavond met een soort basis. We gaan niet elke mogelijkheid behandelen, maar een soort basis leggen. Dit is de Bijbelse idee, het Bijbelse begrip van seksualiteit. Wat betekent dat voor verschillende seksuele uitingen die we zien in onze samenleving? Gods ontwerp voor seksualiteit is de sleutel voor echte seksuele intimiteit en vervulling. Als we intimiteit op een andere manier nastreven, zullen we geen langdurige vervulling vinden, alleen teleurstelling. Seks is van God en is dus ook goed en mooi. Het is een daad van verbond vernieuwing in de context van een huwelijk. De Bijbel geeft seks een hoog waarde, maar niet ultieme waarde. Maar dat hebben we in het volgende sessie over. Wat we willen nu doen is een tijd nemen in ja, misschien 2 of 3 kleine groepen en een aantal dingen behandelen. We hebben een aantal vragen. Jacob heeft hem uitgedrukt en ik weet niet of ze hier zullen komen staan. Maar veel tijd hebben we. We gaan misschien 10 minuten even bespreken deze scenario's. En het idee is, oké, hoe gaan we om met dit? Als we Gods bedoelde context en doel voor seksualiteit in overweging nemen. Wat betekent dat eigenlijk? En dan hebben we 9:05 tot 9:05. Hebben we een pauze. En ik heb een flip-over daar uitgezet. En het idee is dat voor die tweede sessie, we hebben al een basis. Maar ik wil ook horen van jullie, wat zijn jullie grote vragen hierover? Over seksualiteit. Wat is een uitdaging? Wat is een vraag? Wat is iets die heel onduidelijk is in onze samenleving? Of je denkt, ja, dit is heel belangrijk voor mij. Er zijn wel pinnen. Dus je kan gewoon je vraag of een idee of zoiets, of een inzicht, maakt niet uit, op de flip-over schrijven. En dan kunnen we dat in de tweede sessie ook behandelen, naast onze basis. Maar we gaan eerst misschien in groepen van 4 of 5, misschien 2 of 3 kleine groepen. En ik wil je 2 dingen vragen doen. Eerst heb ik 6 korte scenario's opgeschreven. Oh ja, dankjewel. Er zijn 6 korte scenario's. En de grote vraag is, als wij Gods bedoelde context en doel voor seksualiteit in overweging nemen, zouden de volgende scenario's overeenkomen met Bijbelse seksualiteit? Waarom wel of waarom niet? Welke stukken uit de Bijbel ondersteunen je antwoord? Dus het idee is dat, we gaan het even lezen en ik, oké, komt dit overeen met Bijbelse seksualiteit of niet? En als het, maar waarom? Waarom wel, waarom niet? Want we willen niet gewoon een reactie hebben. Nee, dat kan niet. Want soms is onze eerste reactie, soms komt er eigenlijk meer uit onze cultuur dan wat er staat in de Bijbel. Dus we willen even zeker maken, maar waarom? Waarom is het goed of niet goed? En er zijn 6, je hoeft niet naar alle 6 te bespreken, maar ik probeer om 6 heel verschillende scenario's te bedenken. Waar je denkt, oké, dit is misschien meer belangrijk of niet. Dus als je niet alle 6 behandelt, dat is geen probleem. En dan nog een tweede vraag, of een laatste vraag, is hoe helpt Gods plan voor seksualiteit getrouwde stellen om naakt en onbeschaamd te zijn? Als wij begrijpen de bedoeling van seksualiteit binnen het huwelijk, helpt dat om ons echt naakt en onbeschaamd te ervaren in een relatie? Hoe helpt dat eigenlijk? Want dat is eigenlijk de bedoeling, is dat wij naakt en onbeschaamd kunnen zijn met gezond Bijbelse seksualiteit. Maar vorm een paar groepen, als je wil, maakt niet uit. Ja, het is, we hebben het over seks, het is echt awkward. maar we willen eigenlijk dit als gemeente, dit is heel vaak een vraag van onze samenleving. En als gemeente, hoe reageren wij hierop? En wat is de reden hiervoor? Waarom zeggen wij, ja, dit is goed, of nee, dit is eigenlijk niet Gods plan, waarom niet? Dus Deel jezelf in een paar kleine groepen. En dan hebben wij meer van deze kopieën. Je hebt een kopie hiervan. Dit is sessie 1. En dan ja, even de scenario's bespreken. Heel kort, we hebben een paar vragen van de flipover, we kunnen dat snel behandelen, maar is er iets anders, wil iemand iets delen, een inzicht of zoiets van de groepsgesprekken? Oké, we gaan eerst deze twee behandelen en dan gaan we verder met de tweede sessie. We gaan niet te lang hieraan besteden, maar is zelfbevrediging, masturbatie, expliciet verboden in de Bijbel? Ik heb dezelfde vraag aan mij voorgesteld bij het seminarium van de hoogleraar. Dus een goede vraag voor jullie allemaal. Is er een bepaalde tekst? Denk aan jullie, waar het expliciet verboden is in de Bijbel.
Ik heb een keer gelezen, het was in een nieuwe leven, die met zijn helft in deze leven gekomen. Meen dat het in een nieuwe leven was, dat ik je las in het Oude Testament. Als ik meen dat het overmaakt ging, dat als hij zichzelf wil verdedigen,
ja, dat herken ik niet in de Bijbel. Misschien is het. Ja, dus ik ben niet bekend met het verhaal. Ja, we moeten daar naartoe kijken. Weet iemand anders dat tekst? Ja, Onan. Ja, en hij was wat een beetje het verhaal over Onan. Schoonzus, ja.
Ja.
Ja, ja. Maar was dat door zelfbevredigingen? Of waarom was het niet goed? Nee. Nee, het is eigenlijk niet een vorm van zelfbevredigingen. Het was eigenlijk, ja, in die tijd, als je, ja, als iemand, als een vrouw haar man kwijt, is overleden, dan het idee, en ze geen kinderen had, het idee was, de broer van de man moet haar kinderen voorzien. Zodat de kinderen eigenlijk zijn niet van de broer, maar van de overleden vader. Dus het idee van de familie moet doorgaan. En dat was Gods manier om de stammen van Israël te laten groeien. Dus eigenlijk in dat geval was het eigenlijk geen zelfbevredigingen. Het is, hij wil zijn verplichting niet doen voor zijn stam. En daarom was het niet goed in de ogen van de Heer. Ja, het wordt heel vaak gewoon. Maar eigenlijk, ja, in de tekst zelf is de reden daarvoor is eigenlijk, het gaat over zijn weigering van zijn verantwoordelijkheid. Ja. Ja, eigenlijk is er geen duidelijk tekst waar het expliciet verboden is, dat ik weet, dat ik heb gestudeerd. Maar als wij denken over het doel, wat is het doel van seksueel bevrediging? Dus eigenlijk dat verbondsvernieuwing. En ook als een deel van dat voortplanting. Dus als wij denken over seksueel bevredigheid, valt het eigenlijk iets buiten dat. En ook wat we hebben gezien bij de onderzoek is heel vaak, als Zelfbevrediging komt in een relatie. Het heeft een negatief impact op de tevredenheid van de relatie. Dus het blijkt dat je ziet geen expliciet wet tegen dat in de Bijbel. Maar als we kijken, dit is mijn mening, als we kijken naar het algemeen idee van seksualiteit in de Bijbel en seksualiteit, intimiteit en vervoeling, seksuele vervoeling, is het eigenlijk bedoeld alleen als een verbondsvernieuwing tussen een man en zijn vrouw. Dus zelfbevrediging valt daar buiten. Maar ik heb wel mensen gehoord, ja, wat in het geval dat één partner door medische reden niet seks kunnen hebben, is dit mogelijk? Ik denk dat dat is wel een grijs gebied, maar en zeker een kleine percentage van het leven. Maar het idee van regelmatig is, het staat eigenlijk buiten de normale seksualiteit, bijbelseksualiteit. Dan een andere goede blootheid in gezin. Samen douchen met kleine kinderen. Is er een bepaalde leeftijd waarin, want wij zien ook in de Bijbel, waar kinderen moeten de naaktheid van de vader, de moeder niet zien. Dus, nou, wij weten dat dat is anders voor een kleintje. Dus is er een bepaald moment? Wat denken jullie? Nou, het staat niet in het Nieuwe Testament dezelfde wet, maar je hebt dezelfde idee bijvoorbeeld in 1 Korintiërs, in de eerste 1 Korintiërs, dat idee van een seksuele relatie tussen een jonge man en zijn stiefmoeder. Dus er is zeker nog steeds een wat regels binnen de gezin. Maar dat is een goede vraag. Als het alleen Oude Testament wet is, Dan wat is dan achter de wet? Wat is de waarom van de wet? Waarom? Ja. Dus wat denken jullie? Ja. Ja, misschien wel een lesje erin. Ja. Ja, ik denk dat het heeft misschien meer te maken met de hart dan misschien een bepaalde leeftijd of zoiets. Want we zien ook was het Noach en hij was naakt. En de eerste jong heeft hem gezien en een beetje gelacht daarover. En de andere jongens deed wat? Ze ging achteruit om niet te zien. Want het is niet dat, ik denk dat er geen seksualiteit daarin bedoelt, maar het idee van respect. En dit is mijn vader en ik ben oud genoeg om... Dat is anders van een kind van 2. En je gaat kinderen gaan leren hoe ziet een man uit, hoe ziet een vrouw uit, zoiets. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, wanneer is het oud genoeg om te zeggen, nee, dit is niet veilig om bloot te zijn met een volwassene. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Nee, maar ik denk dat we kunnen wel zien dat er is misschien niet een bepaald moment, een bepaalde leeftijd, maar het gaat wel over wat is het begrip van wat gebeurt. Het is misschien als het douchen en schoonmaken is anders dan gewoon ja, rondlopen, bloot. Ja, dat is wel anders. Nee, heel goede vragen. Nou, we gaan in de tweede sessie. Ik probeer om niet zo lang te praten, zodat we die tijd hebben om meer te bespreken. Maar het idee is dat, ja, wat nu? Hoe gaan we om in een samenleving waar onze ideeën van seksualiteit, onze grenzen van seksualiteit, zo vloeibaar is geworden? En wat is onze rol als gemeente, als de kerk van Jezus Christus in onze samenleving? Hoe kunnen wij omgaan met mensen? Want het is altijd makkelijk om te praten over seksuele problemen buiten de kerk en niet binnen de kerk. Dat is voor de mensen die buiten staan en niet voor ons die binnen staan. Maar hoe gaan wij om als getuigen van Jezus in onze samenleving? Hoe kunnen wij discipelen van Jezus maken? Vooral met de obstakels en uitdagingen over seksualiteit. Er was wel een tijd, toen ik jonger was, dat ik heel makkelijk oneens kan zijn met iemand over een politiek of over seksuele seksualiteit en nog steeds vrienden kunnen zijn. Toen ik jonger was. Zo is het niet meer. Heel vaak nu is nu als je een tegengestelde mening deelt, merk je dat je wordt vaak aangevallen. Als intolerant of als kwezelachtig. Vooral als je het online doet, met Facebook en zoiets, en je deelt een mening hierover. Je wordt heel vaak aangevallen. En dat is meer nu dan in het verleden, denk ik. In het verleden heel vaak kon je wel oneens zijn met andere mensen. Maar nu is het anders. En waarom is het anders? En het is anders omdat heel vaak in onze samenleving van vandaag onze identiteit wordt heel vaak verbonden aan een politiek standpunt of seksueel uitingen. Dat komt heel vaak. Dus het gaat niet alleen over oneens zijn over een bepaalde filosofie, over een bepaalde idee, maar het gaat over de identiteit. Ik wil een boek voor jullie even aanraden. Het heet Is God Anti-Gay? En het wordt geschreven door de Engelse schrijver Sam Alberry. En heeft heel veel, aan YouTube kun je ook heel veel lezingen van hem vinden en preken en alles. En hij spreekt heel veel hierover. Maar hij heeft een heel interessant perspectief. Want hij heeft zelf aantrekking tot mannen. Dat heeft hij altijd gehad. En hij zei eens heel open om te zeggen dat hij heeft nooit vrouwen aantrekkelijk gevonden. Alleen mannen. Maar als christen, en hij heeft het een beetje zelf ontdekt op dezelfde moment dat hij Christus leerde kennen. Dus het was altijd een strijd. Hij wil Jezus volgen, maar hij erkende iets in hem. Hij vond vrouwen niet onttrekken. Hij had homoseksuele gedachten. Maar hij zegt altijd in het Engels heel weinig homoseksueel, maar same sex attracted. Dat idee is dat hij had een aantrekking tot hetzelfde geslacht. Maar hij heeft gekozen in zijn leven als volgeling van Jezus om celibat te blijven. Hij dacht, dit is mijn, ik heb een neiging hiervoor, dus ik ga nooit seks hebben. Dus dat is zijn keus. En hij schrijft vanuit dit perspectief. En dat vind ik heel bijzonder, want hij schrijft eigenlijk, het is niet als iemand die nooit heeft hiermee geworsteld, om te schrijven dat dit kan je overkomen. Dit kan je doen. Maar hij zegt, nee, ik ben zelf in dezelfde situatie. Ik weet hoe erg het is, maar ik heb gekozen om Jezus te volgen met alles. En dus hij heeft een boek geschreven, Is God Anti-Gay? En ik heb heel veel hiervan geleerd. Maar hij zegt dat het ontkennen van iemands seksualiteit is het ontkennen van wie ze zijn. Het onderdrukken van iets essentieels voor hun identiteit. En daarmee het ontkennen van hun vermogen om te bloeien. Daarom is het zo'n gevoelig onderwerp. Is dat heel veel mensen zien hun seksualiteit verbonden aan hun identiteit. En als je oneens bent, wordt het heel vaak gezien is dat je wil hun kans om te bloeien stoppen. En daarom wordt het zo moeilijk om in gesprek te gaan. Maar waarom Waarom is dit gebeurd? Waarom hechten mensen hun identiteit op hun seksualiteit of hun politiek standpunt? En dat zien we vaker nu ook. Het was een tijd geleden dat liberale mensen en conservatieve mensen kunnen wel oneens zijn, maar nog steeds in gesprek met elkaar gaan. Nu is het helemaal anders. Nu is het heel vaak, je bent echt de vijand als je voor iemand anders stemt. Maar hoe is dit gebeurd? Ernest Becker is een schrijver en heeft een boek geschreven, heet The Denial of Death. En dit is in 1973. Dus 50 jaar geleden heeft dit geschreven. En het gaat over, hij is zelf geen gelovige, maar hij schreef over seculair samenleving. En hij zegt, voor het eerst in de menselijke geschiedenis hebben wij een samenleving die grotendeels het ultieme bestaan ontkent. Maar wij als mensen hebben een behoefte aan een ultieme bestaan. Dus aan de ene kant, wij ontkent het. Wij zeggen, er is geen God, er is alleen de mens. Maar wij hebben een echt behoefte aan iets ons ultieme bestaan aan te hechten. En hij zegt dat wij hechten nu, en dit was in de jaren 70, maar het is nog steeds hetzelfde. Wij hechten nu onze behoefte aan ultieme bestaan aan leiders en geliefden. In het Engels, leaders and lovers. En dat zien wij. In een politiek leider of in een geliefde. In een romantisch geliefde. En dat brengt het idee is dat leven zonder seksueel vervulling geen vol leven is. Dat idee is dat, ik moet eigenlijk geen seksuele vervulling hebben. Dat is geen echt leven. Dat is geen vol leven. En daar komt dat idee van. Maar dit leidt volgens Becker, dit leidt altijd tot teleurstelling. Want geen enkel mens kan het gewicht van goddelijkheid dragen. En dit is dus een ongelovige. Hij zegt, wij willen wat altijd voor God was, op de schouders van een mens zetten. En niemand kan dat doen. En het leidt altijd tot teleurstelling. Maar in onzezelfde tekst, in 1 Korintiërs hoofdstuk 7, zien wij dat God brengt ons een revolutionaire benadering naar het kwestie van seksualiteit en identiteit. Hoe gaan wij om in een samenleving waar seksualiteit en identiteit verbonden zijn? God geeft ons wel een revolutionaire benadering. Tim Keller zei eens dat de seksuele revolutie in de jaren 60 en 70 was de tweede seksuele revolutie. De eerste was in de eerste eeuw. En wat de evangelie bracht naar de samenleving. Want Gods woord zegt dat onze ware identiteit en waarde wordt niet bereikt, maar ontvangen. Wordt niet bereikt, maar ontvangen. Heel vaak denken wij in een seculair idee, een humanistisch idee, is dat je moet je eigen waarde en identiteit bereiken. Je gaat kiezen, dit moet ik doen. En als ik dit kan bereiken, dan word ik iemand. Dan word ik waardevol. Maar volgens de Bijbel, onze identiteit en waarde is niet bereikt. Wordt niet bereikt, maar ontvangen door Jezus. Dus kijk naar hoofdstuk 7, vers 1 en 2. En dan 27 en 28. Wat nu de dingen betreft waarover u mee geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoerij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En dan 27. Bent u aan een vrouw verbonden? Zoek geen losmaken. Bent u vrij van een vrouw? Zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Maar als een meisje dat nog mag is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Wat Paulus zegt hier was in die tijd van de Griekse cultuur helemaal een echt revolutionair benadering. Want in de Griekse cultuur, het huwelijk was normaal voor iedereen. Het was niet romantisch gezien als vandaag. Vandaag in de 20ste eeuw, in de 21ste eeuw, hebben we meer een soort romantisch idee. Je gaat trouwen met iemand waarop je bent verliefd. Maar in die tijd was het niet zo. Nou, soms was er wel liefde, zeker. Maar heel vaak was het meer politiek. Je gaat iemand binnen je eigen cirkel in de samenleving trouwen om meer rijkdommen op te bouwen. en alles. Maar iedereen was getrouwd. De enige mensen in die samenleving die vrijgezellen waren, waren meestal prostituees. Ze waren de enige die alleenstaande waren. En dus het idee in de Griekse cultuur was, je moet eigenlijk, als je in die cultuur, maar ook in de Jodendom in die tijd, als je ouder dan 20 wordt en je niet getrouwd bent, wordt het gezien als zonde. Want zelfzuchtig. Want de huwelijk was ook voor de samenleving. Dus het idee dat iemand kan gewoon vrijgezel blijven, was gewoon niet gedaan. Maar Paulus zegt, daar is dat als je verbonden aan een vrouw bent, als je getrouwd bent, probeer om niet los te komen. Want dat wilden sommige mensen in de Korinthe, christen in Korinthe doen, om meer heilig te zijn. Hij zegt, doe dat niet, blijf zo. Maar als je alleen bent, blijf ook zo. Want hij bevestigt zowel het huwelijk als het vrijgezellen bestaan. En dat deden ze niet in de Griekse cultuur. Het was heel anders. Want voor Paulus en volgens God is dat onze waarde en onze vervulling is niet gebaseerd op romantische prestaties of seksuele tevredenheid. En onze grootste voorbeeld daarvan is Jezus zelf. En dat zegt Sam Alberry in zijn boek. Hij zegt heel vaak in onze hedendaagse cultuur dat idee van wij moeten eigenlijk de één vinden. We moeten eigenlijk echt ware liefde vinden. Anders heb je geen vol leven. En hij zegt dat, kijk naar Jezus. Jezus was nooit getrouwd. Hij heeft nooit seks gehad. Maar er was niemand die meer volmaakt was en meer tevreden in het leven was dan Jezus zelf. Dus het kan niet verbonden zijn aan onze volmaaktheid in het leven. Dat is eigenlijk een leugen van onze cultuur. Want Paulus zag dat er is waarde voor allebei in het koninkrijk. Als je getrouwd bent, en dat hadden wij in februari bij de eerste sessie, we hebben gezien dat het huwelijk is een getuigenis voor de wereld omheen. Het huwelijk is een manier waar God ons helpt groeien in de volmaaktheid, in de geloof. Maar Paulus zegt, maar als je ongetrouwd bent, dat betekent ook dat je bent volledig beschikbaar voor God. Paulus was zelf op dit moment ongetrouwd. En je zegt, dit is geen probleem. Want nu, als je getrouwd bent of ongetrouwd bent, alles is voor Jezus. Dus voor hem is je waarde en je identiteit was niet verbonden aan je, als je getrouwd bent of niet getrouwd bent. En eigenlijk is dit idee geworteld in onze identiteit in het evangelie. Want in het evangelie hebben wij onze identiteit, onze waarde ontvangen. En niet bereikt. Dat is wat het betekent in het evangelie. Wij kunnen niet roemen om te zeggen, ja, ik heb het zelf gedaan. Want het is niet gebaseerd op onze prestaties. Jezus heeft gezegd, je kan het niet. Dus ik heb het voor je gedaan. Je hebt het ontvangen. Maar we kunnen ook niet, we kunnen geen zelfmedelijden hebben. Want God had ons, heb jij zoveel liefde gehad, dat hij is naar jou gekomen en voor jou gestorven op het kruis. Dus hij zegt, het maakt eigenlijk niet uit als je getrouwd bent of niet. Onze identiteit is ontvangen in Jezus. Niet door mens, niet door een relatie. Becker zei dat geen mens of relatie kan het gewicht van goddelijkheid dragen. Dit leidt eigenlijk tot verpletterend depressie. Als wij onze identiteit en waarde op een relatie zetten. En dit is volgens een onderzoek. Tussen 2000 en 2019, in onze samenleving, is de angst en depressie erg gegroeid. En vooral onder de 16 tot 24-jarigen is het meer dan verdubbeld in de afgelopen 20 jaar. Maar in dezelfde tijd, de acceptatie, de tolerantie van de LGBTQ-levensstijl is sterk gegroeid. Ze hebben wat onderzoek gedaan en vooral in westerse landen is de acceptatie van andere seksuele uitingen veel meer geaccepteerd in de samenlevingen. Maar depressie en zelfmoord is tegelijk erger geworden. En vooral tieners binnen de LGBTQ gemeenschap zijn meer dan twee keer, hebben meer dan twee keer zoveel kans om depressie te ervaren. Dus het idee is dat wij kunnen onze waarde en identiteit niet aan een relatie, niet aan een seksualiteit hechten. Maar dat hebben wij gedaan in onze samenleving. En dat veroorzaakt heel veel angst en depressie. Maar de vraag voor ons is, wat doen wij hiermee? Want het evangelie biedt hoop aan. Er is hoop in het evangelie. Er is hoop in onze identiteit eerst in Jezus te vinden. En laat dat onze leiding tot een vervoeling leven in, als een man of een vrouw in een getrouwd in een huwelijk. Of als een vrijgezel bestaan. Maar Sam Alberry, hij biedt een aantal stappen, praktische stappen, dat wij als gemeente kunnen nemen om mensen te kunnen bereiken met het evangelie van Jezus, maar ook mensen binnen onze gemeente te kunnen steunen die worstelen hiermee. Want dat verbinding tussen seksualiteit en identiteit, het maakt wel dialoog vaak moeilijk tussen mensen binnen de kerk en mensen buiten de kerk. Het wordt heel vaak pittig. Maar hoe kunnen wij dat goed omgaan? En we moeten vooral, voordat wij zien de stapen, erkennen dat vaak gelovigen, want dit is iets dat niet alleen ongelovigen daarmee worstelen. Ook gelovigen worstelen met deze kwesties en ideeën van seksualiteit. En dat heel vaak jonge gelovigen zijn gekwetst door gedrag en taalgebruik tegenover homoseksualiteit binnen de kerk. We moeten eigenlijk heel voorzichtig zijn en erkennen dat we hebben wel pijn veroorzaakt voor sommige mensen en hoe wij reageren. Dus we willen kijken, wat Alberry doet, is hij maakt een verschil tussen gelovigen binnen de kerk. Hoe gaan we om met gelovigen die hiermee worstelen? En dan hoe gaan we om met mensen die buiten de kerk staan? En dus we hebben hem hier gezet om even duidelijker te maken. Maar 5 punten, dit is voor mensen binnen de kerk. De eerste is, maak het makkelijk om erover te praten. De hoofdreden dat heel veel mensen niet zeggen, is dat ze zijn bang. Ze zijn bang om het te zeggen, want ze weten niet wat gaat gebeuren binnen de kerk. Dus maak het makkelijk om erover te praten. Ik heb met een psycholoog gehoord eens, dat heel vaak als je bent bezig met tieners in je huis, en tieners zijn hiermee aan het worstelen over seksualiteit en heel veel identiteitsproblemen. Je moet altijd veilig blijven voor hen te praten. En zei dat de eerste teken dat er iets echt aan de hand is, is dat ze praten niet meer tegen je. En dat je moet eigenlijk zoveel mogelijk, zelfs als ze iets delen die heel schokkend is, je moet het niet laten zien, maar gewoon luisteren. Dus maak het makkelijk om erover te praten binnen de gemeente. Dat we kunnen hierover praten met mensen die hiermee worstelen. De tweede is, eer het vrijgezellenbestaan. Heel vaak in erg traditionele kerken kunnen wij denken dat, wij zien een jonge man of een jonge vrouw die nog niet getrouwd is, denken, wanneer ga je trouwen? En het probleem is dat veroorzaakt het idee is dat, ben ik niet genoeg? Is er iets verkeerd met mij? Want het staat in de Bijbel dat God zegent allebei. En dus eigenlijk, dat is iets van God. Dat is Gods beslissing, niet de beslissing van de kerk. Dus we moeten het vrijgezellenbestaan eren. Dat mag. De derde is, vergeet niet dat de gemeente een familie is. We zijn eigenlijk een familie. We zijn broeders en zusters. En net als je bloedfamilie, heel vaak als je broeder of je zuster een probleem heeft, je wil eigenlijk voor hen zorgen. Ook de waarheid delen, maar ook samen met hen wandelen. En dat moeten wij niet vergeten, dat als gemeente, we zijn een familie. En dit zijn broeders en zusters die echt hiermee worstelen. De vierde is omgaan met Bijbelse modellen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Niet stereotypen. Soms erkennen wij de stereotypen niet. Wij hebben hem in ons hoofd, want wij wonen eigenlijk in onze samenleving. En de stereotypen, ze komen binnen in onze hoofd door onze muziek, door onze films en alles. En soms hebben wij ook de neiging om een beeld van mannelijkheid of vrouwelijkheid op te bouwen die meer gebaseerd is op cultuur dan de Bijbel. Dus we moeten eigenlijk bewust omgaan met Bijbelse modellen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Wat betekent het volgens de Bijbel om een man te zijn of een vrouw te zijn? Als wij alleen met culturele stereotypen bevestigen, dan maakt dat gevoel van isolatie van mensen die niet passen bij de stereotypen erger. Maar de Bijbel en Gods woord is eigenlijk onze basis, niet de cultuur. En de laatste is, bied goed pastorale zorg. Als iemand wil dit met je delen, dat is echt een stap van vertrouwen. En onze taak is dat pastorale zorg aan hen te bieden. Om te luisteren, om te omarmen en te helpen en mee te wandelen. Nou, buiten de kerk. Het is anders. Mensen binnen de kerk, ze zijn eigenlijk broers en zusters in de Heer Jezus. En wij volgen allemaal onder de autoriteit van de Bijbel. Maar mensen buiten de gemeente. Wat doen wij met mensen buiten de kerk? De eerste, luister. Luister als ik zei, het is een teken van vertrouwen. Bedankt iemand die dat wil met je delen, maar luisteren. En als je luistert, dan hoor je hoe je voor hun kunnen bidden. Waarmee ze echt aan het worstelen zijn. De tweede is, bid. Bid voor hen. Uiteindelijk, wij weten dat wij kunnen niemand overtuigen om Jezus te volgen, uiteindelijk. Wij delen het evangelie, wij delen het goede nieuws. Het is God die mensen die hun hart zullen veranderen. Dus wij bidden voor hen. Vaak moeten wij de vraag stellen, praat ik tegen God over die mensen? Net zoveel als ik praat over die mensen met de andere mensen. De derde, haalt meer van hen dan de LGBTQ gemeenschap dat doet. En meer dan ze van hun seksualiteit houden. Laat hem de liefde van Jezus echt laten zien. Want heel veel mensen die worstelen met homoseksualiteit of andere vormen van seksualiteit en uitingen. Ze worden soms door familieproblemen uitgestuurd van hun familie. En ze zijn op zoek naar familie. Naar ergens toe te horen. Om bij te horen. En dat vinden ze heel vaak in zo'n gemeenschap. Dus wij moeten eigenlijk meer van hun helden dan dat gemeenschap dat doet. En uiteindelijk moeten ze de liefde van Jezus voelen die sterker is dan hun liefde voor hun seksualiteit. En de vierde, de laatste, is wijs niet alleen aan wat God verbiedt, maar ook waarom God het recht heeft om ons te vertellen wat we wel of niet zouden moeten doen. Wijs niet alleen aan wat God verbiedt, maar ook waarom God het recht heeft om ons te vertellen wat we wel of niet zouden moeten doen. Luister, iemand die homoseksueel is, is niet verder van God dan iemand die heteroseksueel is. We hebben allemaal God nodig. En als wij naar Jezus komen, moeten wij eigenlijk ons volledig overgeven. Alles, alle delen van ons leven, ook onze seksualiteit. Helemaal voor zijn troon neerleggen. Maar ook het idee is dat als heteroseksuelen zijn we niet dichter bij God. Want we zijn allemaal weg van God. En soms hebben wij het idee is dat iemand die homoseksueel is of trans is of zoiets, heeft meer over te geven dan iemand die opgegroeid is als een normale persoon in de samenleving. Maar dat is niet waar. We moeten allemaal ons helemaal volledig overgeven aan hem. Hetzelfde. Albert zegt, ik vind het wel goed, is dat de gemeente moet eruit zien meer als een wachtkamer voor een huisarts dan een wachtkamer voor een sollicitatieafspraak. Want bij een sollicitatieafspraak probeer je alles te verborgen. Maar als je komt bij, in de wachtkamer van de huisarts, je weet dat iedereen ziek is. En je zegt, de gemeente moet zo eruit zien. Wij zijn allemaal ziek, maar God is voor ons allemaal gestorven en heeft ons leven gegeven, echt leven gegeven. Als de samenleving verder van christelijk wortels gaat, is het eigenlijk een kans voor ons als de gemeente om een tegencultureel alternatief te modelleren. Dit is een kans voor ons. In de verleden tijden, 100 jaar geleden, was de kerk de centrale punt van de samenleving. Het is niet meer. Maar nu hebben wij ook de kans, we kunnen zeggen dat ja, de kerk is wat kleiner geworden, maar nu hebben wij de kans om echt een tegencultureel alternatief te bieden. De sleutel om levens te veranderen, zegt Alberry, is de kwaliteit van ons leven samen als gemeente en de duidelijkheid van onze boodschap. Dat is de sleutel om levens te veranderen, is de kwaliteit van ons leven samen en de duidelijkheid van onze boodschap. En dit heb ik eerder gezien toen ik in Eindhoven was. Ik was een man, ik was een moslim. En ik kwam naar onze gemeente iedere week. Ik was altijd daar. Ik vond het ook leuk om samen te zingen en alles. En op een bepaald moment, ik heb hem gevraagd, ben je nog steeds moslim? En hij zei, ja. Hij zei, ja, maar je komt iedere zondag naar de gemeente en je zingt altijd met ons mee. En hij zei, ja, maar als ik bij de gemeente ben, zie ik mensen die echt van God houden. En ze houden van elkaar. En ze houden van mij. En ik heb dat liefde echt nodig. Dus wij moeten eigenlijk de sleutel om levens te veranderen, want hij is later tot geloof gekomen. De sleutel is de kwaliteit van ons leven samen en de duidelijkheid van ons boodschap. Er is altijd de neiging om ons boodschap minder scherp te maken, want het evangelie heeft wel scherpe punten. En de neiging is om het te verzachten. Maar eigenlijk het is de duidelijkheid van onze boodschap. Dat is de sleutel voor de veranderde levens. Wij hebben een hoop om te delen. En dat hoop is dat onze ware identiteit en waarde wordt niet bereikt, maar ontvangen door Jezus Christus. Nou, we hebben maar 10 minuten. Dus ik stel voor, de laatste 10 minuten. Even kijken. Nou, jullie hebben de vragen voor sessie 2. We gaan niet in kleine groepen, we hebben de tijd niet. Maar dit kan je meenemen en misschien bespreken. Maar als jullie dat lezen, is er een bepaalde scenario die je vindt persoonlijk heel pittig. Die denkt, ah, hoe zullen we hier omgaan? Ja.
Ik zou gewoon zeggen, jullie zijn wel.
Ja. Ja, dus we hebben een aantal scenario's. Dus gebaseerd op een Bijbelse begrip van seksualiteit, hoe zou je omgaan met het volgende? De eerste is, een homostel benadert u per e-mail omdat ze nieuwsgierig zijn naar het geloof en een zondagse samenkomst willen bijwonen. Hoe gaan we omgaan daarmee? Tweede scenario is, een jonge man in de gemeente vertrouwt u toe dat hij zich seksueel aangetrokken voelt tot andere mannen en niet weet wat hij moet doen. Hoe kan je hem pastoraal zorg geven? Wat voor advies zou je aan hem geven? De derde is, een getrouwde man in de kerk die gelovig is, heeft sterke romantische gevoelens voor een mannelijk vriend. Hij gelooft dat dit echt is wie hij is. En vraagt een scheiding van zijn vrouw, zodat hij trouw kan zijn aan zichzelf en zijn hart kan volgen. Hoe zullen wij als gemeente omgaan met die man? Met zo'n man. De vierde. Een alleenstaande vrouw deelt dat ze veel angst heeft over het single zijn. en geloof dat ze niet echt vervuld kan zijn zonder getrouwd te zijn. Hoe zou je omgaan? En de laatste is, wanneer je hoort dat een vriend van je dochter tegen je kind zegt, liefde komt van God, dus als een vrouw uit liefde met een andere vrouw trouwt, dan is het oké. Hoe zou je daarop reageren? En dat gebeurt vaker nu met onze kinderen. Dus hoe kunnen wij ook met onze kinderen daar omgaan? Wat kunnen we zeggen? En een andere vraag, de laatste vraag om daarover na te denken is, en dit is meer een persoonlijke studie te doen, maar wat zijn Bijbelse kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid? En wat zijn de veel voorkomende culturele kenmerken? Dus wat is het verschil? Waar zien wij onze ideeën en kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid die echt vanuit de cultuur komen? En wat zijn Bijbelse kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid? Dus we hebben maar 5 minuten. Als je wil afsluiten, maar is er nog een vraag of zoiets die we kunnen in 1 minuut behandelen?
Als er nog vragen zijn, is dat goed om de 5 minuten.
Ja, nee, is goed.
Jouw vraag om af te sluiten.
Ja, absoluut. Ja. Nou, bedankt allemaal. Ja, ik weet, het is zeker gevoelig, soms pittig. En als ik zei in het begin, het is soms overweldigend, want het is zo'n breed onderwerp. En zoveel vragen in onze samenleving, en zoveel waarheid en alles. Dat, het is moeilijk om een route te vinden. En daarom willen wij altijd teruggaan naar het woord. Wat is de basis van onze seksualiteit? Wat is de basis van onze identiteit? En, maar laten we echt luisteren naar de samenleving en denken, wat zijn hun vragen? En wat is... ja, de antwoord van Jezus daarop. Dus ik zal ons even afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij danken u Heer voor uw woord. Wij danken u Heer dat wij zijn echt in u volmaakt en tevreden. U bent onze bron van tevredenheid. U bent onze bron van intimiteit. U bent onze bron van waarde en identiteit. En wij prijzen uw naam, Heer Jezus. Dank u dat wij hoeven niet onze eigen waarde te bereiken, of zelf te vinden, maar we kunnen het van u ontvangen. Dank u, Heer Jezus. En ik bid Heer voor de gemeente, dat wij wijsheid, liefde, genade en waarheid zullen hebben. Als wij omgaan met onze buren, met onze collega's, met familieleden, de mensen rond ons heen. Door het spreek door ons tot de wereld. Uw genade en uw waarheid en uw hoop. Dit bidden wij in uw naam. Amen.